We willen ons samen zijn plaatsen onder Gods zegen in de wetenschap dat Hij hier vanavond in ons midden is. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft geschapen en die de maker is van jou, van uw persoonlijke leven. En die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen de volgende coupletten. Volgende week is de avond, de nacht van gebed. Ik hoop dat u die investering wilt maken voor onze Heer en Eiland. Wereldwijd is is de vervolging van de gemeente, maar ook de vervolging van Israël, heftig. Vanavond was het nog op het journaal. ISIS heeft opnieuw gebieden veroverd en vormt een directe bedreiging ook voor Israël. Maar vergeet u niet alstublieft, als u in Noord-Korea zou wonen en u zou daar van de Heer Jezus willen getuigen, dan hebt u het vreselijk moeilijk. Je mag daar dan niet eens omhoog kijken. Je mag dan niet eens naar de zon kijken. Letterlijk wordt je verboden om omhoog te zien, maar dat zou wel een teken zijn dat je je hulp verwacht van iets of iemand van omhoog. En jouw hulp moet komen van de leider van het land. De kans dat je dan in gevangenschap terechtkomt is ongelooflijk groot. Andere landen, Eritrea, Kuwait, waar het gewoon realiteit is dat wanneer een gezin, ik en mijn huis, we willen de Heere dienen, dat dan de vader gewoon is afgevoerd in gevangenschap of zelfs gedood is. En ja, zult u zeggen, we hebben het hier naar verhouding goed. Dat is ook zo op dat vlak. Maar ook hier is de druk vanuit de duisternis geweldig groot. Bij tijden wijlen kunnen we mat zijn. We kunnen het gevoel hebben dat het materialisme ons opslorpt. En dan moet het woord van de Heer Jezus weer tot ons komen. Je kunt niet en de mammon en mij dienen. Dat is denk ik de uitdaging voor de gemeente hier in het Westen. Wie dienen we? De Heer Jezus? Of het geld of het materialisme? Maar weet u, één ding staat vast. En dat moet ons elke keer weer bemoedigen. Niets of niemand kan ons scheiden van de liefde Gods. En ik wil dat gedeelte graag eerst nu met u lezen. Romeinen 8, vers 35 tot en met 39. Ik heb hier overigens per abuis heb ik hier even de herziene statenvertaling staan. Straks gaan we naar de MBG, maar dit gedeelte lees ik u even vooruit de herziene statenvertaling. U zult merken dat dat niet ernstig afwijkt van de MBG-vertaling. Romeinen 8, vanaf vers 35, prachtig gedeelte. En we hebben het nodig om dat elke keer weer te horen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, gevallen engelen, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. En dit is wat we onze broers en zussen in de vervolgde landen zo toebidden en zo toewensen. Maar wat we ook elkaar toebidden wanneer het leven weer eens met een slag richting ons toekomt. Zullen we samen stil zijn en met elkaar bidden. Hier zijn we, Heere God, om door u gezegend te worden. En we doen dat, Heer, omdat we dat zo nodig hebben. En we bidden daar ook om. Wilt u ons in dit uur zegenen? Zegenen omdat we in uw tegenwoordigheid mogen zijn en aan uw voeten naar u mogen luisteren en mogen ontvangen. Beste deel, dat niet van ons kan worden afgenomen. We bidden om uw zegen, Heer, om in uw dienst te kunnen staan en ook op dit moment in de voorbeden te kunnen staan voor onze broers en zussen in de vervolgde landen, vervolgde kerken, gemeentes, lijdend, ter wille van uw naam. We bidden voor onze broers en zussen dat ze mogen volhouden. Heer, in uw woord hebt u laten neerschrijven dat zij Satan hebben overwonnen door het woord van hun getuigenis en doordat zij hun leven niet hebben liefgehad tot in de dood. En daarom willen we voor hen bidden, Vader, dat ze trouw mogen blijven, Heer. En we realiseren ons dat dat voor ons makkelijk is om dat vanaf deze plek te bidden. Maar we doen het omdat het in uw woord staat. We bidden voor hen dat ze getrouw mogen blijven. We bidden voor onze broers en zussen, Heer, in de landen die door ISIS worden aangevallen. De landstreken waar ISIS op een vreselijke wijze huishoudt. We bidden dat dat gaat stoppen, Vader. Dat u daar op een of andere manier wilt ingrijpen. Maar we bidden vooral, Vader, voor hen die daar leven, dat ze mogen stand houden. En zo u mogen eren en glorie mogen brengen. Maar we bidden ook voor onszelf hier in het zogenaamde rijke Westen, Heer, waar zoveel armoede in u is. We bidden dat wij rijk mogen zijn in u. En dat wij goud en zilver uit uw handen mogen ontvangen. Dat gelouterd is door het vuur heen. We bidden, Heer, dat we in u rijk mogen zijn. En uitziende naar uw komst in heerlijkheid en glorie. En dat we mogen volhouden en mogen vasthouden. En we mogen zien, Heer, dat meerdere mensen nog aan de voet van het kruis mogen komen. Maak ons uw getuigen. Maar ook voor onszelf, Vader, op dit moment. U weet hoe we hier zitten. U weet wat er in ons omgaat. U weet welke dingen er de afgelopen week gebeurd zijn. En die ons misschien wel hebben weggetrokken. Bij uw liefde en bij uw genade, bij uw Zoon. We willen dat simpelweg belijden. En tegen u zeggen, Heer Jezus, we hebben u pijn gedaan doordat we dingen gedaan hebben die ingaan tegen uw eer en uw heiligheid. Vergeef ons. En daal met uw Heilige Geest ook in deze samenkomst neer. En laat het een uur zijn in uw tegenwoordigheid. Dit is ons gebed in Jezus' naam. Amen. Amen. We willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen. En ik kijk even verontschuldigend naar de broederraad. Het is uit de HSV-vertaling, maar dat vindt u wel goed. Dat is een foutje van mijn kant. HSV-vertaling, herziene statenvertaling. Johannes hoofdstuk 20, versen 19 tot en met 23. Johannes 20, de versen 19 tot en met 23. Dit gedeelte speelt zich af op de allereerste paasdag, toen de Zoon van God was opgestaan uit de dood En dit is het moment dat hij voor de eerste keer verschijnt aan zijn groep van discipelen. Vanaf vers 19, leest u mee. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u, shalom. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. En Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvangt de Heilige Geest. Als u iemands zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En met name dat laatste vers wil ik vanavond proberen centraal te stellen. Mag ik met u bidden? Heer Jezus, we hebben uw woord zojuist gelezen en geopend. Maar we willen eerbiedig aan u vragen, wilt u zelf dat woord voor ons openen? Spreek tot ons, Heer, en maak ons duidelijk wat er staat en waarom het er staat en waarom het van belang is ook vandaag de dag dat we dit lezen en tot ons laten doordringen wat u daar zegt. Ik bid u, Vader, dat ons hart ontvankelijk mag zijn voor wat u op dit moment aan ons kwijt wil. Ik bid, wilt u ook een wacht voor mijn mond plaatsen en help mij te spreken in de naam van de Heer Jezus. Zegen ons wanneer we nu luisteren naar uw woord. Tot uw eer en glorie en in Jezus' naam. Amen. Amen. Dat laatste vers wat we zojuist gelezen hebben, broeders en zusters, is een lastig woord. Vers 23, als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. En als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Voorwaar, dat is een geweldige missie die de Heer Jezus aan de gemeente heeft gegeven. En bijna zo groot dat je denkt van dat is aan mij niet, voor mij niet weggelegd. Wat de Heer hier zegt is zo hoog, zo intens, zo vergaand. Dat kan toch niet voor mij gelden dat mijn getuigenis dit bewerkt. Wel, ik wil graag beginnen met een getuigenis dat door een professor in de sociologie werd gegeven. Zijn naam is Antoni Campolo en hij vertelde over een gebeurtenis toen hij zelf nog wat jonger was, ergens in de jaren 90, en hij leider was op een jeugdkamp in Amerika. In Amerika heb je vele jeugdkampen die soms zelfs een hele zomer lang duren. En hij was leider van een van die kampen. En hij vertelde het volgende. Hij droeg het nog altijd met zich mee tot op de dag van vandaag. Hij zei, ik was daar leider van een groep jonge mensen. En onder die jonge mensen was één jongen. En die jongen die was spastisch. Zijn gezicht, dat vloog eigenlijk alle kanten uit en hij had schokkende bewegingen. Met zijn handen had hij bijzondere bewegingen. En dit jongetje, deze jongen, half puber al, was toch het middelpunt van spot. Over zijn rug heen en ten koste van hemzelf werd er lol getrapt om hem. En Tony zag dat en hij wist niet hoe hij dat moest tegengaan. Praten had weinig zin en het ging maar door. En hij zag hoe het jonkje lijdde onder de pesterijen. Op een avond hadden de jongeren het volgende bedacht. Hij zei, elke avond moet er iemand van die jongeren een avondsluiting houden. En dan mogen ze iets vertellen van wat de Heer Jezus voor hun betekent. En iets vanuit Gods woord mogen ze dan delen met de jongerengroep. En dan hadden ze bedacht om dit jongetje maar te laten doen. En eigenlijk alleen maar om verder nog de spot met hem te drijven. En die avond zijn ze met z'n allen bij elkaar. En deze jongen, deze spastische jongen, die moet dan het woord richten tot de jonge mensen die het hem zo moeilijk maakten. En hij gaat staan en hij zegt met alles wat in hem is. Jesus loves me and I love Jesus. Nederlands vertaald. Jezus houdt van mij en ik hou van Jezus. Dat was het enige wat hij zei. En deze professor in de sociologie, Antoni Campolo, vertelde dat op het moment dat deze spastische jongen dat vertelde en dit getuigenis aflegde, dat de Heilige Geest een overtuigend werk deed in die jongerengroep. In één keer waren ze overtuigd. Jezus moeten we zijn. Sommige jongeren vielen huilend op de grond. En tot op de dag van vandaag, vertelt deze professor, komt hij mensen tegen, inmiddels volwassen, die zeggen: op die avond, door het getuigenis van deze spastische jongen, ben ik aan de voet van het kruis terechtgekomen. Kwam ik tot besef van zonde en begreep ik dat ik het offer van Jezus nodig had. Dit wil ik heel graag aan het begin zo zeggen, wanneer we nadenken over dat vers: als u iemand, u iemand zonde vergeeft, dan worden ze hem vergeven. En als u ze hem toerekent, dan blijven ze hem toegerekend. Dat is de missie van de gemeente. Het is wat het getuigenis van de gemeente uitwerkt. Mensen komen bij de voet van het kruis of zullen voor eeuwig zeggen: voor mij helemaal niets daarvan. Ik wil vanavond 3 punten met u gaan doornemen. Dit was de inleiding. 3 punten. 3 dingen die de Heer Jezus geeft aan zijn volgelingen en die hij hier duidelijk maakt. Het eerste is: hij geeft ons zijn vrede. Het tweede is: hij geeft ons zijn missie. En het derde is: hij geeft ons zijn kracht, de kracht van de Heilige Geest. Hier is het eerste punt: hij geeft ons zijn vrede. Toen het dan avond was, op die eerste dag der week. Dit is trouwens weer de MBG. Hey. Toen het dan avond was, op die eerste dag der week, en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: vrede zij u. En Jezus zeide dan nogmaals tot hen: vrede zij u. Het is de eerste paasdag. En dit is de eerste verschijning van de Heer Jezus voor zijn groep van leerlingen, voor zijn gemeente hier beneden op aarde. En Goede Vrijdag zit nog op de netvliezen gebrand van de discipelen, van de leerlingen. En ze horen nog het geluid vanuit Jeruzalem: kruisigt hem, kruisigt hem. En ze zien nog hoe de Heer Jezus daar aan het kruishout van Golgotha geslagen lijdt. En tenslotte om 3:00 's middags zijn geest in de handen van de Vader legt en sterft. En het is nu 3 dagen later. En ze zijn angstig en ze zijn geïntimideerd door al wat er op hun is afgekomen op Goede Vrijdag. En wie zou dat niet zijn geweest als u in die dagen in Jeruzalem had rondgewandeld. En ze hadden de deuren gesloten en alles in hen verzette zich tegen bemoeienis met mensen van buiten hun eigen kring. En weet u, dat is zo mooi. Dan staat er: in één keer stond de Heer Jezus in hun midden. Ik moet bij dit gedeelte altijd een beetje denken aan Samson. Ik weet niet of u die Belgische serie kent. Dan wordt er altijd gezegd: ik moest kloppen, want de deurbel deed het niet. Hier zie je dat de Heer Jezus niet eens hoeft te kloppen. Hij gaat naar binnen en hij is daar onder zijn discipelen. En onmiddellijk toont hij zijn handen. En Lucas vermeldt nog: ziet mijn handen en mijn voeten dat ik het zelf ben. Betast mij en ziet dat een geest geen vlees en beenderen heeft zoals gij ziet dat ik heb. Dus onmiddellijk maakt de Heer Jezus ook duidelijk dat hij geen geest is, geen spook is. Maar dat hij de Zoon van God is die daar met zijn opstandingslichaam verschijnt te midden van zijn discipelen. En het eerste wat hij zegt is: shalom, vrede zij u. Hij kan nog niet spreken over de missie. En hij kan nog niet spreken over de komst van de kracht van de Heilige Geest. Want hij heeft simpelweg te maken met een groepje van leerlingen die compleet zijn geïntimideerd en compleet angstig zijn voor alles wat op hun afkomt. En het is het eerste wat de Heer Jezus tegen zijn leerlingen zegt: shalom. Shalom, mijn vrede geef ik jou, geef ik jullie. Shalom. En hij is zomaar binnen. Niets houdt hem tegen. Ik wil zo graag tegen u zeggen vanavond: er is niets wat de Heer Jezus tegenhoudt om in uw leven binnen te komen. Ik weet vanuit het omgaan met mensen, het omgaan ook met mijn eigen gevoelens, dat er momenten in je leven zijn dat je ook de deuren gesloten houdt. En zegt: hey, al wat op mij afkomt, het maakt mij angstig, het maakt mij bang. En ik sluit mij af. I am an island, I am a rock. Niemand kan mij iets doen. Ik sluit mij af voor alles wat wat op mij afkomt. Of met, misschien wel met Psalm 139. Ik vlucht naar het einde van de aarde, naar de rand van de zee. Maar ook daar is Jezus. Hij kan overal komen met zijn vrede. Hij kan binnenkomen op momenten dat jij alle deuren hebt gesloten. En het mooie is, en het klinkt bijna tegenstrijdig, de Heer Jezus zal nooit dwingen om in jouw leven binnen te komen. Om maar even bij het beeld te blijven, hij klopt wel. Hij klopt wel. Dat staat in de Bijbel. U kent die tekst misschien wel, Openbaringen 3 vers 20. Daar staat letterlijk dat hij wel klopt. Daar staat namelijk dit, zie ik sta aan de deur en ik klop. Hij zal niet inbreken in uw leven. Onze Heer en Heiland is een gentleman. Maar hij klopt wel. Hij zei, mag ik in jouw hart, in jouw leven binnenkomen? Mag ik mijn shalom aan jou geven? Ik zie je angst, ik zie je pijn. Ik zie dat je geïntimideerd bent door de omstandigheden. Ik zie dat de geestelijke strijd zich opdringt aan jouw leven. En dan komt hij binnen en dan zegt hij shalom. Mijn vrede geef ik jou. En weet u, dit is zo van belang. Want ik snap de leerlingen wel. Uit vrees voor de Joden. Het zal je maar zijn overkomen wat hun is overkomen. Zij hebben zo de brullende leeuw, Satan, van dichtbij meegemaakt in hun stadje Jeruzalem. Van zo ontzettend dichtbij hebben ze de angst en de intimidatie vanuit de duisternis meegemaakt. Hun Heer en Heiland verraden door een van hunzelf, Judas. Het volk van Jeruzalem onder aanvuring van Satan en onder leiding van de Romeinen. Maar uiteindelijk door beschikking van God zelf, de Zoon van God aan het kruis, genageld. Zij worden zo geconfronteerd hier met de intimidatie vanuit de duisternis. Dat angst een overheersende emotie is geworden op dit moment in hun leven. En dat legt je lam. Dat legt je lam. En weet u mensen, ik denk dat wij allemaal bij tijd en wijle wel eens te maken hebben met geestelijke strijd. Het is maar de vraag of u het altijd door hebt. Weet u wanneer u te maken hebt met geestelijke strijd? Dan kunt u een hele hoop dingen erbij bedenken. Maar hier is één kenmerk, misschien wel het belangrijkste kenmerk, waaraan u kunt herkennen dat de geestelijke strijd op u afkomt. U voelt zich angstig en u voelt zich geïntimideerd. Als dat het geval is, God doet dat nooit. Dan komt dat van de tegenstander. God doet dat nooit. Dan komt dat van de tegenstander. Als u merkt dat u door omstandigheden in het leven, of door specifiek mensen, of soms een echtpaar, dat u merkt, ik ben angstig voor die mensen. Ik raak geïntimideerd door die mensen. Dan hebt u te maken met geestelijke strijd. Dan hebt u te maken met geestelijke strijd. Hebt u het nodig dat de Heer Jezus dwars door de deuren heen komt en zegt shalom. Mag ik u een voorbeeld geven? Ik hoop dat u dit pakt. Het is zo van belang. Want ik denk dat u lam gelegd wordt voor de missie hier beneden als u geïntimideerd bent, als u angstig bent. Mag ik u een voorbeeld geven uit de Bijbel? Misschien kent u het verhaal wel. Zijn naam is Elia. Elia was een geweldige profeet uit het Oude Testament. Een van zijn preken, waar hij een paar jaar over gedaan heeft en die maar ongeveer 20 seconden duurde, hebben geweldige opwekking teweeggebracht in Israël. En die preek van Elia, die kent u waarschijnlijk wel. Want ik denk dat u het kunt aanvullen. Hoe lang nog zult gij mank gaan aan beide zijden? Dat was zijn preek. Eigenlijk bestond hij maar uit een paar zinnen. En hij staat daar voor het volk Israël. En daar zijn 450 profeten van Izebel. Izebel was een buitenlandse vrouw die met Ahab was getrouwd. En ze had zo'n 800, 900 zendelingen meegenomen naar Israël. En ze had Israël weten te verleiden om te buigen voor de Baals en voor de Asjera's. Kortom, voor Satan zelf. En Elia moet zich eerst een tijdje terugtrekken. Maar uiteindelijk vindt dan die confrontatie plaats daar op de berg Karmel aan de Middellandse Zee. 450 profeten van Satan zijn daar aanwezig. En hij staat daar alleen als kind van God, als profeet van God, in zijn eentje. En u kent de test. Daar is een altaar gebouwd, daar is een altaar gebouwd. En op beide altaren is een offer neergelegd. En dit is de uitdaging. De hemel zal het vuur moeten gaan zenden. En vergist u zich niet, ook Satan kan dat vuur brengen op aarde. Leest u het boek Openbaringen maar na. Ook hij kan vuur op aarde werpen. Maar de aanwezigheid van Elia en in hem het koninkrijk van God maakt dat de hel gesloten is. En daar staat Elia in zijn eentje. Legioenen van de hemel om hem heen. Maar zichtbaar alleen. En dan daalt het vuur van God neer. U kent het verhaal denk ik wel. En het offer wordt in één keer verteerd en verbrand. Je zegt, wauw, wat een overwinning. Geweldig. Wat een overwinning. Weet u wat er vervolgens gebeurt? Is dat Elia onmiddellijk te maken krijgt met geestelijke strijd. Onmiddellijk. Onmiddellijk. Izebel reageert onmiddellijk. Ik lees het u maar voor uit 1 Koningen 19. Koning Achab. Dus even de vertaling van het boek om het heel dicht bij u te brengen. Koning Achab, dat is de man van Izebel. Hij vertelde koning Izebel, zijn vrouw, wat Elia had gedaan en hoe hij de profeten van Baal had afgeslacht. En daarop stuurde zij een bode naar Elia met de volgende boodschap. U doodde mijn profeten en nu zweer ik bij de goden dat ik morgen om deze tijd u van het leven zal beroven, zoals u dat bij mijn profeten hebt gedaan. Toen vluchtte Elia weg om zijn leven te redden. Hij ging naar Beersheba, een stad in Juda, en liet zijn dienaar daarachter. En daarna ging hij alleen de woestijn in. Hij trok de hele dag verder en ging toen onder een braamstruik zitten. En daar bad hij of hij mocht sterven. Ik kan niet langer, zei hij tegen de Heere. Neem mijn leven maar weg. Ik moet toch eens sterven, dus dan kan het net zo goed nu gebeuren. Ziet u het contrast? De ene dag, een geweldige overwinning, daar staat hij. De hel is gesloten, geen enkele helse macht kan iets doen. En de hemel open, pats in één keer. En dan is er één vrouw, Izebel, die zo intimiderend is en Elia zo angstig weet te maken, dat Elia niet langer meer wil leven. Zo ver kan intimidatie en manipulatie gaan. U zult misschien nu wel denken, dat was toen, dat is nog steeds zo. Ik kom christenen tegen die door God op een machtige wijze gebruikt worden. Maar die zeggen, er zijn momenten geweest dat ik net als Elia onder een braamstruik zat en zei, God neem mijn leven maar. Zo angstig, zo geïntimideerd. En het is zo actueel. In Turkije was er een kleine gemeente, die heette Thyatira. En de Heer Jezus zendt aan deze gemeente een briefje. En het is een fijne gemeente, u zult zich wellicht daar hebben thuis gevoeld. Maar dit is wat de Heer Jezus tegen die gemeente zegt. Maar ik heb tegen u dat gij de vrouw Izebel laat begaan. Wat moet u doen als u merkt dat u geïntimideerd raakt? Niet toestaan. Niet toestaan. En waarom niet? Omdat u meer dan overwinnaar bent. En hij die in u woont, de Heilige Geest, is meer dan die in de wereld is. Niet toestaan. U bent een kind van God, u bent meer dan overwinnaar. Sta niet toe dat u angstig achter de deuren u gaat verschuilen. Niet doen, en als het wel gebeurt, bid dan dat Jezus binnenkomt in uw leven en zegt shalom. Shalom, vrede. Laat los die angst, laat los die bezorgdheid. Dat is het eerste punt van deze avond. De vrede van God die alle verstand te boven gaat en het uw hart en uw denken behoedt. Tweede punt van vanavond. Hij geeft ons zijn missie. Jezus dan zeide nogmaals tot hem, vrede zij u, gelijk mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u. En dan, wie gij hun zonde kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. En wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Dat is het format, dat is het beeld wat Jezus gebruikt, de parallel die Jezus gebruikt. Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik ook jullie. De Heer Jezus zegt hier, ik wil dat jullie mij vertegenwoordigen hier op aarde en gaan staan in dezelfde missie die de Vader aan mij gaf. Ik toonde de Vader. Ik openbaarde hem. En nu moeten jullie mij tonen en mijn volbrachte werk aan een wereld die verloren ligt in schuld brengen. Wees mijn getuige. Wees mijn ambassadeur van mijn koninkrijk. Ik zend jullie om mijn vrede en mijn licht en mijn waarheid mee te delen in deze wereld. Ik ga naar de Vader, maar ik zal de Heilige Geest zenden. Ga dan en verheerlijk mij in deze wereld, tot je wedloop voorbij is en ik je zal opnemen in mijn heerlijkheid. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Wat moet dat een impact gehad hebben? Jezus zegt, zoals de Vader mij zond, zend ik ook u. Maar hij kwam net van het kruis vandaan. Dat was onderdeel van de zending van de Vader. Dus Heer Jezus, als u mij zendt zoals u gezonden bent door de Vader, dan moet ik naar het kruis. En het kruis was een martelwerktuig. 'S Morgens je kruis opnemen betekende 's avonds dood. Dat is het kruis. En de Heer Jezus had gezegd, ik ben de graankorrel, ik moet sterven. Maar dan moet ik ook als een graankorrel sterven aan mijzelf. En de Heer Jezus had gezegd, de vogelen van de hemels hebben nesten en de vossen hebben holen, maar de Zoon des Mensen heeft geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Dus ik ben een vreemdeling hier beneden. Dat weet u toch wel, hè? Als u Jezus volgt, wordt u zeer vreemd hier beneden. Een pelgrim hier beneden. Maar ook moet ik dan de voeten gaan wassen van de mensen die, wie het ook maar mag zijn. Wist u dat de Heer Jezus de voeten van Judas heeft gewassen? Zover gaat dat. Gelijk de Vader mij zond, zend ik ook u. En dan gaat de Heer Jezus vertellen wat dat uitwerkt, die zending. Want wat werkte zijn zending naar deze wereld uit? Hij kwam, waarom kwam hij? Om onze zonde weg te dragen, om de schuld weg te dragen, om het verlorene te zoeken en te redden. Daarvoor kwam hij, dat is onze missie. En dat betekent dat de vergeving van schuld plaatsvindt, maar ook bevestiging van schuld plaatsvindt. Beide. Nou, zo was dat in de missie van Jezus. Kent u dat verhaal? Ik denk het wel. Prachtig verhaal. De Heer Jezus was ergens in het noorden van Israël en hij was daar in een huis en hij was daar aan het spreken en de mensen waren onder de indruk van zijn onderwijs. Ze merkten dat er gezag en autoriteit in lag en het huis was stampvol. En er waren 4 vrienden en die hadden 1 zieke vriend die op een stretcher lag, op een brancard lag. En ze wouden hem bij Jezus brengen en ze deden met z'n allen er alles aan om die jongen bij Jezus te brengen, maar het huis was vol. Maar als je echt iets wil, dan word je vanzelf creatief. Dus ze gingen het dak op en ze haalden de dakpannen weg, de dakplaten weg en 4 touwen aan de uiteinden. Dan moet je overigens ontzettend goed samenwerken als je iemand zo bij Jezus wil brengen. Want als je de ene kant wat te snel laat dalen, dan valt hij eraf. Dus dat vraagt heel veel samenwerking. Beeld van de gemeente die samenwerkt om mensen bij Jezus te brengen. En deze jongen wordt bij de voeten van de Heer Jezus gebracht. En dit is waar het even om gaat. De Heer Jezus zegt dan dit. Maar opdat gij weten moogt dat de Zoon des Mensen macht heeft op aarde om zonde te vergeven, zeide hij tot de verlamde, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. Hij vergeeft de zonde, de genezing is bijzaak, is een bevestiging van de macht die Jezus heeft om zonde te vergeven. Maar ook de andere kant was daar. De Heer Jezus zegt tegen met name de leiders van Israël. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonde zult sterven. Want indien gij niet gelooft, dat is beslissend. Indien gij niet gelooft dat ik het ben. Dat ik de Messias ben, de beloofde. Gij niet gelooft dat ik het ben. Zult gij in uw zonde sterven. Oké, pakt u het. Gelijk de Vader mij zond, zend ik ook u. Wij zetten zijn missie voort. Dat betekent wij zijn de stem van Jezus hier beneden. En Paulus beschrijft dat, hoe dat gaat. En ik wil u dat voorlezen. Hij beschrijft hoe dat gaat. Dit gezag, deze bediening, deze missie van de gemeente. Hoe dat in zijn werk gaat. En ik lees het u voor uit 2 Korinthe 2. Ook weer even uit de vertaling van het boek. Om het opnieuw bij u binnen te brengen. Dit is wat Paulus zegt. Prachtig beeld. 2 Korinthe 2 vers 14. God zij dank. Door Jezus Christus voert hij ons mee in zijn overwinning. Waar wij nu ook gaan, gebruikt hij ons om zich bekend te maken en het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden. Wij zijn voor God een aangename geur. Het is de geur van Christus voor mensen die gered worden en voor mensen die niet gered worden. Voor hen die niet gered worden zijn wij een geur van dood en verderf. En voor hen die wel gered worden zijn wij een geur van Christus die leven geeft. En dan zegt de apostel, wie is tot zulke taak bekwaam? Wie kan zo'n taak aan? Niemand. Niemand. Weet u, het beeld wat Paulus hier gebruikt is zo mooi. U moet dat even weten waar hij hier aan refereert. In die dagen, wanneer in een stad een grote veldheer woonde. En die veldheer die was ten strijde getrokken. Die had een geweldige overwinning binnengehaald. Dan stuurde die veldheer gezanten, boodschappers, apostelen, dat betekent boodschapper, naar die stad om te vertellen, we hebben de overwinning gehaald. We zijn niet verslagen, ik heb de overwinning behaald. En die boodschappers brachten die boodschap naar de stad. En wat deed de stad? Op alle hoeken en op alle pleinen werden er altaren opgericht en er werd wierook en ander lekker geurend materiaal, vul het maar in, werd daar in brand gestoken. Dus heel die stad die ging geuren naar iets prachtigs. En als je dan daar als vreemdeling in die stad binnenwandelde, dan wist je onmiddellijk, je kon het ruiken. Hé, deze stad verwacht een grote overwinnaar. Hij gaat eraan komen. Die heeft niet verloren, die heeft gewonnen. En je kon het zien aan de glans van de mensen. Wij verwachten een grote overwinnaar. Dat is wat Paulus hier zegt. Ja, zo moet het zijn in de gemeente. Wij verwachten een geweldige overwinnaar. Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen. Alle satanische machten heeft verslagen. En die zijn koninkrijk gaat brengen hier beneden. Kun je het ruiken? Zien aan de gezichten? In het jeugdwerk? Zusterkring? In de erediensten? Ruikt het naar Jezus? Dat moet. Dat moet. Leesbaar zijn. Dit is het effect van de bediening van de gemeente. En dit is ook haar doel. Wanneer je mensen vertelt over het kruis in de overtuigende kracht van de Heilige Geest, dan ben ik, Jezus, degene die door jou heen spreekt. Zodat als iemand jouw woord aanneemt, hij mij aanneemt. En ik zal hun zonde vergeven. En als iemand niet gelooft, zal ik hem niet vergeven. Jij bent mijn stem op aarde, lieve mensen. Dit is zo belangrijk dat u zich dat realiseert. We zijn geen vereniging van religieuze mensen. Maar we hebben een missie hier beneden op aarde die het verschil uitmaakt voor de eeuwigheid. En dan komen we vanzelf ook bij het derde punt. Want wat hebben we dan de Heilige Geest ongelooflijk hard nodig? Laatste punt. Hij geeft ons zijn kracht. En na dit gezegd te hebben. Dus hij heeft shalom gezegd. Hij heeft gezegd, dit is mijn missie. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt, gebiedende wijs, ontvangt de Heilige Geest. Zoals God zijn levensadem in Adam blies in het boek Genesis, zo ontstaat hier de geestelijke mens, die de missie van Jezus hier beneden op aarde doorzet, ontvangt de Heilige Geest. En met Pinksteren is dit waarheid geworden. De Heilige Geest is gekomen met Pinksteren. En u weet misschien het belangrijke woord dat de Heer Jezus gebruikt als het gaat over de Heilige Geest. Dat is de parakleet. Weet u wat de parakleet betekent? Roept u maar als u denkt dat u weet wat het betekent. Heel belangrijk. Er zijn nog een paar betekenissen. De pleiter.
Vriend.
Slaaf. Hulp. Trooster, wat zegt u? Advocaat, ja. Ja, dat was eigenlijk, dat zou mijn eerste keus zijn. Pleitbezorger, advocaat. Parakleet, ja. De vermaner, de aanvuurder. Het is eigenlijk allemaal goed. Maar de eerste betekenis van de parakleet is de advocaat. Van wie? Van Jezus. Hij bepleit de zaak van Jezus hier beneden en hij doet dat door u heen. Als wij getuigen, dan is de hemelse advocaat aan het overtuigen. Heb je ooit wel eens een referaat van Moskowitz gehoord? Dat is heel overtuigend. Maar het valt in het niet wanneer de Heilige Geest werkelijk mensen gaat overtuigen van zonde. En al is het maar door een spastische jonge man heen. Als de Heilige Geest gaat werken, Dan worden dode mensen waarvan het hart niet meer trilt voor God. Waarvan de oren niet eens meer kunnen horen wat God zegt. Worden overtuigd van zonde. En vallen neer op de grond en zeggen: God, ik ben verloren zonder u. Ik heb het nodig dat uw zoon het losgeld voor mij betaalt. En u moet dit weten. We gaan bijna afronden. Maar u moet dit weten. Elke keer als u getuigt, is de parakleet bezig om door u heen de advocaat van Jezus, de zaak van Jezus, te bepleiten bij die ander. Dat is dat bekende vers wat in de Bijbel staat. Ik lees het een keer voor. En als hij komt, parakleet, staat er dit, zal hij de wereld overtuigen. Waarvan? Van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Geen mens kan mij van deze dingen overtuigen. Alsjeblieft, weet dat. U zult nooit iemand kunnen overtuigen van zonde en van oordeel en van gerechtigheid. U kunt de hoogheid van getuigen, daar houdt het ook op. God zij dank. Maar de Heilige Geest doet dat overtuigende werk. Daarom moeten we ons ook uitstrekken naar die vervulling en de werking van de Heilige Geest in de gemeente van Jezus Christus. Anders worden wij een religieus organisme dat probeert met menselijke wijsheid mensen te overtuigen van het kruis. En de apostel Paulus zegt: ik ben niet gekomen met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van kracht. Opdat uw geloof niet zal rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Dat is wat we nodig hebben. Daarom komt Jezus zomaar in ons midden. Daarom zegt hij shalom, als jij je geïntimideerd voelt. En daarom zegt hij: jij zult mijn stem hier beneden zijn. Mogen God ons gebruiken. En het maakt niet uit of u spastisch bent, hoog opgeleid bent, laag opgeleid bent, blank of donker gekleurd bent. Als de parakleet door ons heen gaat werken, zullen mensen bij de voet van het kruis komen. Mogen God dat geven. In Jezus' naam. Amen. Zullen we samen danken? Vader in de hemel, wat vertrouwt u ons ongelooflijk, Heer, dat u de boodschap, de verkondiging van de dood en het opstaan van uw Zoon ons toevertrouwt. Dank u wel, Heer, dat u ons zo lief hebt, dat wij daarvan mogen getuigen. Maar ook dank u wel, Vader, dat u het overtuigend werk overlaat aan de Heilige Geest. Heer, want dat neemt een ondraaglijke last van onze schouders weg. Want niemand van ons is tot zulke taak bekwaam. En ik wil u bidden, Vader, dat het getuigenis van ons leven en het getuigenis van de baptistengemeente hier aan de Hertenbrink, dat het op een krachtige wijze door u gebruikt mag worden. En dat mensen vrijgesteld mogen worden van de zonde. Vrijgemaakt mogen worden van de macht van de zonde. Maar ook als het betekent dat voor anderen het een doodslucht en dode is. Het is zoals het is. Uw wil geschieden, Vader. Maar ons verlangen, onze hoop is dat nog zoveel mensen uw liefde mogen gaan ontdekken en de vergeving bij het kruishout van Golgotha. Dat we voor elkaar bidden, Vader, dat we ons niet zullen laten intimideren op wat voor wijze dan maar ook door omstandigheden of door mensen. En dat u met uw shalom komt elke keer weer. En dat we ervan doordrongen zijn dat wij gezonden zijn hier beneden zoals u door de Vader bent gezonden. En dat we elke keer weer mogen ervaren. Het is de parakleet, de hemelse advocaat die door ons heen dat eeuwigheidswerk doet, zodat we kunnen zeggen: ik ben het niet die spreekt, maar het is de geest van de Vader die door mij heen spreekt. Wilt u dat doen ook in de tijd die voor ons ligt? In Jezus' naam. Amen. Wij willen met elkaar nog een prachtig slotlied gaan zingen uit de bundel van Johan de Heer, 103, In Gods Overwinning. Ik kijk even naar onze pianist, we gaan de eerste drie coupletten daarvan zingen. We gaan eerst het eerste couplet zingen, dan wil ik u graag de zegen meegeven en dan zingen we aansluitend de laatste twee coupletten. Wilt u zoveel mogelijk gaan staan bij dit laatste lied? De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze hemelse Vader en de krachtige, overtuigende gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allen. In Jezus' naam. Amen.